Mani houdt de financiële markten bezig. En in hoeverre mag een vertrokken ECB-president nog over zijn eigen graf regeren? Dat bespreken we in het beleggerspanel. Vandaag bestaande uit Mary Pietersbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY P&O Consultants en OnCode. Welkom allemaal. Het schema is een beetje veranderd. Maar de eerste vraag zeker niet, namelijk wat jullie laatste transactie was. Reinder, jij mag beginnen.
Ja, wij hebben eigenlijk helemaal geen transacties gedaan de afgelopen maand. Dus dat is dan weer heel jammer bij IBS. Ik heb zelf wel wat gedaan. Ik heb weer bijgekocht in een onderneming die ik al eerder hier besproken heb. En dat is Verizon. Dat is de operator van de .com domeinnaam. Ja. Dat is een monopolist. En dat is een onderneming die maar één taak heeft eigenlijk in het leven nog. En dat is het terugkopen van eigen aandelen. Heel mooi lange termijn verhaal. En voor de portefeuille die er ook is voor de lange termijn, heb ik wat aandelen bijgekocht.
Ja, ik kun je nog even heel kort uitleggen. Ik herinner me dat je dit eerder hebt toegelicht. Maar wat doet dat bedrijf? Want het is inderdaad een interessante monopolist.
Ja, de .com domeinnaam, bijvoorbeeld google.com of amazon.com, dat moet allemaal geregistreerd worden. Dat is .nl en andere domeinnamen. En er is één bedrijf dat het doet voor .com. Nou, er zijn ongeveer 140 miljoen .com domeinnamen. En elk jaar moet je $8 registratiefee betalen. En het bedrijf doet verder niet heel veel anders behalve die registratie.
Nee, je hoeft ook niet heel veel meer te doen.
Nee, ze hebben ook heel weinig kosten, dus ze hebben ongeveer 70% marges die ze daar ook op maken. En het enige wat ze daar verder mee doen is dus hun eigen aandelen terugkopen. Ze betalen geen dividend. Er werken al heel lange tijd 900 mensen en die werken er ook al heel lang. Het is een heel saai businessmodel, maar omdat er nog steeds meer .com domeinnamen worden geregistreerd en ze straks de prijs ook wat mogen verhogen, is het wel heel winstgevend.
En hoe zijn ze aan dat monopolie terecht? Hoe zijn ze daaraan geraakt? Want het is voor iedereen een interessante business, toch?
Ja, in Nederland is het in een stichting gestopt. Maar de Amerikaanse overheid heeft ICANN. Dat is International Corporation for Assigning Names and Numbers. Dat is een overheidsorgaan. En die heeft een lifetime contract gesloten met Verizon om dit te doen voor de Amerikaanse overheid. En wij in Nederland en Europa hebben het vaak publiek gemaakt. Dus het gaat ook weer naar een goed doel. Maar de Amerikanen zouden de Amerikanen niet zijn als ze er gewoon harde commercie van gemaakt.
In het geval van de Amerikanen gaat het uiteindelijk naar jou?
Waar ik heel blij mee ben.
Ja, dat is ook een goed doel. Dus dat is, op een bepaalde manier. Martine, wat is jouw laatste transactie?
Nou, wij hebben ook geen hele grote transacties gedaan. Want we zijn ook waren heel blij met de posities die we hebben. Maar wat ik wel doe voor klanten is Shell bijkopen, her en der.
Nu, de afgelopen dagen?
Ja, gewoon in het algemeen. Gewoon iedere keer als ik denk van, in sommige gevallen willen we de belangen wat ophogen. Het is natuurlijk mooi voor het dividend. Ik bedoel, in dat geval ook groot aan het aandelen inkopen. Ze willen tussen 2021 en 2025 125 miljard teruggeven aan aandeelhouders. Dus een beetje een soortgelijk verhaal. En het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit waar die koers staat. Want als ik gewoon iedere keer boven de 6% dividendrendement al gewoon binnenhaal, dan vind ik dat heel fijn. En dat is heel veel meer dan op een spaarrekening. Ja,
en het was bij jou rustig, Reinder. Het is bij jou dus rustig geweest als je kijkt naar je bedrijf. Is dat typisch december?
December, zeker de laatste weken van december, zijn in onze industrie vaak geen spitsuur. De volumes op de beurs zijn ook laag en er zijn heel veel vakantiedagen of halve beursdagen. Dus dat is ook niet het moment voor ons om hele grote posities te willen wisselen.
En bij jou ook niet?
Nee, jawel hoor. Maar het hoeft er niet. Want je hebt natuurlijk zelf gezien ook hoe het beursjaar is gelopen. Dus als alles goed loopt, is het goed. Maar bij ons is het juist aan het eind van het jaar veel drukker. Omdat mensen dan vaak nog wat meer tijd hebben. Natuurlijk er zoveel te doen is over die lage rente op die spaarrekening. Dus, en dat ze dan dus mooi eens kunnen kijken of ze misschien toch een deel willen gaan beleggen.
Mary.
Ja, bij ons ook heel rustig. Ja. Dus ik kan Reinder een hand geven. Wij hebben niets gedaan met de portefeuille. Ik stond hier ook vlak voor kerst. Ja. En toen heb ik gesproken over wat aankopen in individuele aandelen. Wat kleine wisselingen. Maar wij hebben de portefeuille stabiel gehouden. En zijn heel bewust nieuwjaar ingegaan met een neutrale weging voor aandelen. Een onderweging in obligaties en wat meer liquiditeiten. Die we wat in willen zetten als we zeg maar het herstel wat verder doorzien klinken in de economie. Dat is wel wel onze verwachting. En we zijn heel blij met de positionering in de huidige portefeuille.
Laten we het zo meteen aan het einde van dit panel nog even hebben over 2020 en waar je wel in moet zitten, waar je niet in moet zitten. Ondertussen is er natuurlijk de afgelopen dagen wel het een en ander gebeurd. Oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran onder andere en in het kielzog daarvan ook Europa, Midden-Oosten. Er zijn al mensen die zeggen, waarschijnlijk gekscherend, dat er een derde wereldoorlog aan zit te komen. Maar als ik dat zou willen afzwakken, dat signaal, dan moet ik even naar jou kijken, volgens mij, Martine. Want jij denkt, het zal allemaal wel meevallen.
Nou ja, ik bedoel, ben geen helderziende. Dus in die zin kan ik, weet ik niet of dat mee gaat vallen. Maar ik weet wel dat in het algemeen effecten op de beurs wel meevallen. Je ziet het eigenlijk nu ook al. Als je kijkt, nou ja, dan is er even een paniekreactie. Of paniek is een heel groot woord. Het is meer een aanleiding om even wat geld van tafel te halen. Zo zie ik het meer. Maar als je verder kijkt, er is geen euforie nog op de beurs. Je ziet ook dan weer het heel snel herstellen als mensen een beetje gaan nadenken. De eerste reactie is een beetje zo'n impulsreactie van we gaan wat verkopen.
Wat bedoel je euforie? Dat had ik ook helemaal niet verwacht. De vraag
nee,
natuurlijk,
nou,
gaan we naar beneden?
Nee, dat weet ik niet. Bedoel, er zijn heel veel mensen heel enthousiast hoor, ook over beleggen en dat het vorige rendement zo heel hoog is. Maar als je dan wat verder kijkt, als je het iets langer trekt, dan valt het allemaal eigenlijk ook wel weer een beetje mee. Als we zoals Nederlandse beleggers zo goed zijn, gewoon naar de AIX kijken. Als je dan over 2 jaar kijkt, dan valt de koersstijging of de beursstijging allemaal, valt het wel weer, zie je het in perspectief, valt het wel weer mee. Dan kom je op iets van 6% per jaar. Uit. Dus ja, bedoel, maar als je gewoon kijkt verder, ja, ik maak me over dit soort dingen nog niet in eerste instantie druk. Want ik denk, je moet altijd kijken naar het eind, naar de bedrijfsresultaten, gewoon naar echte harde cijfers. En ja, door de tijd heen, als je dan wat langer meegaat in het vak, zeg maar, dan zie je ook, dat klinkt ook weer, maar dan zie je gewoon dat dit soort momenten eerder koopmomenten zijn als er een beetje zo'n paniekreactie ontstaat dan iets anders.
Maar dan ga je er ook vanuit dat er verder niet zoveel gebeurt.
Nou, je zegt, ik kan niet in de toekomst kijken, maar zelfs dan, bedoel, je ziet het ook, je zag het in het verleden ook, met natuurlijk de inval van de Verenigde Staten in Irak. Als je gewoon dan op wat langere tijd kijkt, of je 3 maanden kijkt, 6 maanden kijkt, dan ging de S&P ging ook gewoon weer omhoog. Hè? Dus ja.
Maar over 2019 is wel gezegd, Mary, nou, sommige dingen zijn op het nippertje nog goed gegaan. Hè? De Verenigde Staten en China hebben elkaar een beetje, zijn elkaar genaderd. Brexit. Dat lijkt nu toch een soort van oplossing voor in zicht. Althans, we zijn weer een stapje verder. Maar werd er ook wel bij gezegd, ja, dat is allemaal vooruitgeschoven naar 2020. Dat wordt een turbulenter jaar. En dan begin je op deze manier. Is dan enige zorg toch wel op zijn plek?
Nou, ik denk dat enige voorzichtigheid wel op zijn plek is bij deze hoogte van koers. En je ziet ook dat met zo'n aanval van de VS op Iran, die toch onverwacht was, dat de markt dan daar wel meteen op reageert. En terecht, ik ben het wel met Martine eens, dat een deel zich alweer heeft hersteld. Ongeveer de helft van de schade heeft zich alweer hersteld. Als je kijkt dat bijvoorbeeld goud 2% omhoog was. Olie was ook ongeveer 2,5% omhoog. Aandelen ongeveer 1% eraf. Nou, de helft daarvan is alweer goed gemaakt de afgelopen dag. Dus ik denk dat, kijk, de vraag is nu, en waar markten zich zorgen over maken, is wat zijn de verdere gevolgen? Wat is de verdere uitval in het Midden-Oosten? En ik denk dat we daar het laatste nog niet van hebben gezien.
Maar daar kan ik jullie op dit moment ook niet heel veel over vragen, want dat weten we nog niet.
Nee, dat weet je niet. Maar ik denk wel dat het een aardverschuiving is, in zekere zin, in het politieke domein. Maar ik denk dat de markt er redelijk relaxed over is al.
En beleggen is er altijd, en dat is een beetje een cliché, maar er is altijd wel iets om je zorgen over te maken. En we hebben het nu niet over de Italiaanse schuldenproblematiek. Er is nog vergrijzing, er is nog van alles aan de hand wat ons in de toekomst allerlei problemen zal opleveren. Waar we nu niks mee kunnen, maar als beleggers zelf is Iran een niet zo'n hele belangrijke economie. Voor de olieindustrie maakt het ook betrekkelijk weinig uit, dus...
Maar maak je het iets te klein door dit alleen maar te betrekken op Iran? Want het zegt iets over de intenties van Amerika. Het zegt iets over de situatie in het Midden-Oosten. Het zegt iets over, houden we ons aan een atoomdeal of niet? Ja. Het zegt iets over, wat kan Europa daar nog voor in spelen?
De kwetsbaarheid van Saudi-Arabië, ja. Het Midden-Oosten.
Dat hebben we natuurlijk vorig jaar al gezien. Dat er een droneaanval kwam op de installaties van Aramco. Ja. Maar ook daar, dat is ook al, dat herstelde ook heel snel. En natuurlijk, ik denk dat je het plaatje iets groter moet zien als je dan het hebt over de olieprijs. Dat is niet alleen afhankelijk van wat er in Saudi-Arabië gebeurt en Iran. Dan moet je meer kijken van dan kan je ook kijken naar de Verenigde Staten, waar natuurlijk schalieolie misschien wel over zijn hoogtepunt heen is. Dat zijn veel grotere, belangrijkere ontwikkelingen voor zo'n olieprijs die op de wat langere termijn veel meer impact hebben.
Maar wat doet dat, denk je, met goud? Gaan meer mensen nu in goud investeren?
Nou, dat ze... Weet ik niet. Het is altijd zo'n traditionele veilige haven. Maar aan de andere kant, zie ik daar ook weer niet zo heel veel in gebeuren. Ik denk dat een deeltje, als je dat in een goed gespreide portefeuille hebt, dat je een deeltje daarin kan doen. Maar ik denk niet dat het de heilige graal is.
Nee, maar de goudprijs is natuurlijk wel sinds het midden van 2018 opgelopen van 1200 naar 1600.
Heb je hem daar weer bij, of niet? Ja, er is toch weer een grafiekje meegekomen, heel mooi. Ja, nee, dat vind ik mooi om te zien.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel in heel rap tempo omhoog gegaan. En je zag ook wel dat is denk ik wel het geval hier. Maar goud is wel aantrekkelijk gebleken in 2018 bij een hele lage en zelfs negatieve rente van obligaties. En toch weer als zeg maar alternatief veilige haven.
Ja, maar in het eerste wat je noemt, hè, het is in ieder geval niet negatief, dan is het meer een belegging in plaats van echt een veilige haven.
Nou, het is een beetje van beide. Ja. Het is natuurlijk ook speculatief wat er wordt aangedreven hier.
De hele lange termijn, als je terug gaat kijken naar de Romeinse tijd, kon je voor een ounce goud kocht je ongeveer een mooi soldijpak. Als je nu naar OCE gaat, kun je voor een ounce goud een heel mooi maatpak halen. Nou, dus over de hele lange tijd is het waardevast, maar daar is het ook wel mee gezegd. Je maakt er geen extra rendement mee buiten dat het zijn koopkracht ongeveer houdt.
Toch even terug naar nu, van de Romeinse tijd naar nu. Want Martine, jij zei net, ja, het was rustig, maar ik heb wel wat Shell gekocht. Ik dacht dat wel te maken zou kunnen hebben met wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Want die olie- en gasbedrijven, die kunnen hier natuurlijk wel van profiteren.
Ja, maar dat is niet mijn hoofdreden. Want dan ben ik een hele korte termijn belegger. Ik zie het meer, wat ik ook zei, ik zie het meer voor de lange termijn. Dat Shell echt wel degelijk ook investeert in natuurlijk alternatieve energiebronnen of nieuwe energiebronnen. Ondertussen blijven we nog wel heel lang afhankelijk ook van olie. Dat dividendrendement, wat ik interessant vind. Ik hoef niet altijd de aandelen die de meeste percentage kunnen stijgen, die hoef ik niet per se te hebben. Ik vind van dat soort cashflow generatoren in de portefeuille ook heel prettig om te hebben. En dat is dan ook weer een beetje, ja, waar moet je heen, hè, met je geld, want met obligaties. Nou ja, daar zit ik al tijden onderwogen in. Omdat ik daar, dan als je dan zeg maar risico ten opzichte van rendement ziet, nou, dat vind ik dan niet zo in verhouding.
Nee, maar je hebt ook vorig jaar natuurlijk wel gezien enorme verschillen in rendementstijging tussen sectoren in aandelen. Maar ik bedoel, informatietechnologie die gewoon, ik weet niet, 35% of zoiets omhoog is, maar energie maar 7-9%. Dat schrikt niet af voor jou?
Nee, helemaal niet. Want je hebt een goed gespreide portefeuille. Hè? Dat is het mooie. Het zou juist heel slecht zijn als alles met die percentages die je in eerste instantie noemt omhoog zou zijn. Want dan zou ook veel te veel risico lopen in een portefeuille. Dus ik vind het juist heel netjes, heel goed als niet alles in dezelfde mate reageert.
En maar Miri, jij stelt deze vraag niet voor niks.
Nee, omdat ik wel verwacht, en wij verwachten ook voor 2020 nog wel die hele grote verschillen tussen sectoren. En waar wij nu op inzetten is de sector gezondheidszorg, vanwege demografische ontwikkelingen met name, maar ook de technologische, biotechnologische ontwikkelingen die we zien, de mogelijke doorbraken op de lange termijn.
Toch? Ik bedoel, dat altijd kan ook onderweg naar de markt misgaan.
Zeker. Tuurlijk, maar je hebt wel, weet je, als je een hele sector belegt, is dat wel gespreid risico. En natuurlijk nog steeds informatietechnologie. Energie zitten we neutraal. Dat is een neutrale sector voor ons in de portefeuille.
Zaken doen.
Laten we met het beleggerspanel inderdaad nog even vooruitblikken op 2020. Dat beleggerspanel bestaat uit Miri Pietersen-Blom, lid van het ABN AMRO beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Reinder, we hebben met het vorige beleggerspanel vorige week teruggeblikt op 2019. Dan zou je zeggen, dan is het nu tijd voor een vooruitblik naar 2020. Miri was er al voorzichtig aan begonnen. Ja. Wat zou jij in de gaten houden?
Ja, het rondje rond de zon is weer over, dus nu moet het allemaal anders. Ik denk toch dat een hele hoop van de dingen die ons vorig jaar hebben bezighouden, ook in 2020 en daarna weer op de kalender staan. We hebben nog steeds extreem lage rente, dus obligaties zijn niet interessant, sparen is niet interessant, vastgoedprijzen zijn nog steeds hoog en aandelen lijken dan het enige of een van de betere overgebleven alternatieven.
Maar verandert het dan dus werkelijk niet?
Het zou heel raar zijn dat één dag op de kalender in één keer mijn hele beeld op de financiële markten zou doen omgooien. Ik weet dat dat natuurlijk een leuk verhaal is voor 2020. Maar de fundamentele drivers voor aandelen en voor het rendement op aandelen, die zijn er nog steeds. En de grote verschillen per sector, dus dat energie het moeilijker heeft, technologie het beter doet, dat is ook allemaal dit jaar nog aan de gang. Het is niet zo dat oud en nieuw ook in één keer enorme wijzigingen...
Nou, is er iemand wel met een ander inzicht opgestaan op 1 januari... of wat mij betreft op 6 januari weer aan de slag gegaan? Dat van ja, 2020?
Nee, ik denk dat mijn klanten dat helemaal niet leuk zou vinden.
Nee, maar je moet hier gewoon eerlijk zijn. Het kan toch zijn
nee,
dat er,
nee, helemaal niet. Ik denk, het is niet zo logisch om weer zo'n jaar als 2019 te verwachten qua rendement. Dat zou wel heel raar zijn, want je ziet natuurlijk wel dat waarderingen van aandelen hoger zijn.
Maar 2019 werd toch ook niet verwacht? Althans,
nee, maar dat is juist het mooie, hè? Als het niet verwacht wordt. Kijk, het zou heel erg zijn als iedereen met elkaar zat te knikken. Ja, het wordt nog zo'n jaar. Want er zijn altijd weer onzekerheden. Kijk, toen we opstonden dan in 2020, dachten we ook van, nou ja, Bill, die Brexit, het is nu grotendeels wel, wordt wat duidelijker allemaal, dat eerste fase van het handelsakkoord, dat is er. En nou, zie daar, dan heb je ineens dan Trump die dan Soleimani ondersteboven kiepert. Dus ja, dat wisten we nog niet op 1 januari. En de wereld is er, ja, in die zin, de beleggingswereld is er ook weer niet zo anders geworden. Nee,
maar laat ik dan vragen wat Mary uit zichzelf ongeveer zei, hè, waar zij zich op richt, op bijvoorbeeld gezondheid, op maatschappelijke trends. Wat zijn zaken die jij voor 2020 met extra aandacht in de gaten houdt?
Nou ja, ik heb gewoon een goed gespreide portefeuille. Natuurlijk zit ik nog steeds in technologieaandelen, want nou ja, als je groei in je portefeuille wil hebben, moet je daar toch zitten. Daar is ook niet alles even duur van. Ik heb al jaren Alphabet in portefeuille, daar heb ik het ook al over jaren. Hè. Heel veel door medische technologie en ik zit heel veel in op AI. Dat soort dingen, dat zit er gewoon allemaal in. Maar je moet ook gewoon een solide basis, een ruggengraat in je portefeuille hebben. Juist omdat je met obligaties niet zoveel kanten op kan. Dus ja, het is, mijn visie is niet, net zoals die van jou ook niet, die is niet veranderd ineens in 2 weken tijd.
Ja, je begrijpt toch wat ik er even naar gevraagd heb?
Ja, ik vind het hartstikke goed, nou, maar ik ben ook blij dat ik het eruit kan leggen.
Heel goed. Nou, dan rond ik het wat betreft 2020 af. Dan gaan we even kijken naar wat Mario Draghi allemaal gezegd heeft de afgelopen vrijdag, meen ik. Lage inflatie, rentestanden die schommelen rond de nul. Dat heeft hij dus aangegeven. Hij waarschuwt daarmee voor Japanisering van Europa. En dan heeft hij het over vergrijzing, over de hoge staatsschuld. Dat komt hier ook regelmatig voorbij. Overigens nog wel vergezeld met de tekst dat het de derde economie ter wereld is. Zou Japanificatie meteen een ramp betekenen, Mary?
Nou ja, als je zijn definiëring en redenering volgt, wel, denk ik. Want hij heeft het dan over een deflatiescenario. En in een deflatiescenario raken we met z'n allen in een neerwaartse spiraal, waarbij we bestedingen gaan uitstellen en het allemaal, ja, de economie langzaam, zeg maar, uitholt qua activiteit. En dat is geen prettig scenario om in te zitten. En daar waarschuwt hij voor. Je kan je natuurlijk wel afvragen, komende van de man die dus, zeg maar, ja, de hele lage rente heeft
uitgevonden,
min of meer, heeft geïmplementeerd in Europa, in hoeverre die lage rentes weer niet hebben bijgedragen aan zo'n dergelijk scenario. Waarbij je moet denken aan bedrijven die heel makkelijk hun financiering kunnen doorrollen en zonder dat ze eigenlijk een heel goed businessmodel erachter zit. Dat vond ik wel heel opmerkelijk.
Het is eigenlijk ongepast.
Ja, een klein beetje wel. Want okay. Nou ja, goed, nu hij, zeg maar, president af is, vind ik het wel heel opmerkelijk dat hij dan dit zijn grote message naar buiten is, eigenlijk, ja. Maar hij probeert ook overheden ertoe aan te zetten om de bestedingskraan verder open te draaien.
Ja, wat dat betreft doet hij hetzelfde als toen hij nog in functie was. Want dit verhaal...
Ja. Alleen zat hij in het begin van zijn termijn zat hij heel erg op structurele hervormingen. Nu zit hij heel erg op het gebied van extra bestedingen. Structurele hervormingen voor overheden zijn moeilijk. Dus dat is nooit echt omarmd in Europa. Ik denk dat er wel een kans is dat we een bestedingsimpuls krijgen. Maar dan moet je ook kijken, weet je, wat daar weer de uitwerking van is op de economie en op die rentes.
Reinder, nou pakt Draghi weer het podium, nu als oud centraal bankier, met deze boodschap. Ja. Is dat inderdaad een beetje vreemd? Zo kort na zijn afscheid?
Ja, het wordt vaak niet chic gevonden als je binnen zeer korte tijd voor de voeten van je opvolger gaat lopen. En dat heeft hij natuurlijk een klein beetje gedaan. Dus daar kan ik me wel bij aansluiten dat het misschien niet heel handig is. Want dat maakt het werk van mevrouw Lagarde niet per se makkelijk.
Overigens heeft Lagarde gezegd, tenminste als je kijkt naar haar eerste toelichting, dat ze wel min of meer vasthoudt aan het huidige beleid.
Voor nu wel. Ze zijn met een onderzoek bezig om te kijken of ze eventueel wat aan het mandaat gaan doen. En dan vooral de 2% inflatietarget. Want dat is ook waar dit onconventionele beleid mede door is ingegeven. Want we hebben niet genoeg inflatie. Zelf ben ik wel heel sceptisch over de gedachte dat als we minder inflatie hebben of deflatie, dat we dan allemaal niks meer gaan kopen. We weten allemaal dat de volgende iPhone beter gaat zijn dan deze iPhone. En toch staan er rijen bij de Apple Store. Dus het is niet zo dat het feit dat producten goedkoper worden of in de toekomst beter ons dat weerhoudt van het kopen van die producten. Het is veel meer een structureel issue, namelijk dat Japan in de afgelopen 30 jaar 15% van zijn werkende bevolking is kwijtgeraakt. En dat gaat in Europa ook gebeuren.
Ja, dat zijn demografische ontwikkelingen, vergrijzing. Ja. Hoe groot is dan inderdaad de rol van een centrale bank?
Nou, gelimiteerd. Kijk, onze economie bestaat uit het aantal mensen dat werkt en hoeveel we samen produceren. En China en Amerika hebben 30% meer mensen erbij gekregen in de afgelopen 30 jaar. China staat in de vooravond van het verliezen van 20% van zijn werkende bevolking in 30 jaar. Dus het is veel meer een structureel issue. En overigens is dat in Europa nog veel erger.
Komt dat immigratiebeleid overigens ook wel in een ander daglicht te staan?
Amerika is het enige land dat de komende 30 jaar nog naar groei kijkt. Want ongeveer 10% wordt er nu verwacht door immigratie. En het is een heel structureel issue. En je ziet dat de landen die ook nog hoge groei hebben van de arbeidspopulatie, ook nog hogere rentes hebben. Het is niet voor niks dat Duitsland en Japan gewoon zwaar negatief zijn. Maar over de afgelopen 30 jaar ook een heel deel van hun werkende populatie zijn kwijtgeraakt.
Wil jij nog wat erover Japanificatie, de ja, de nee?
Nou, kijk, dat wordt nog weer een ander verhaal als we hier in Europa ook op grote schaal aandelen gaan opkopen als ECB zijnde. Want dat is natuurlijk in Japan ook altijd aan de gang. Maar verder ben ik het helemaal eens. Ik bedoel, de factoren waardoor die lage rente er is. Het is natuurlijk vergrijzing, dat is gewoon allemaal automatisering. Ik bedoel, waardoor heel veel dingen ook weer veel makkelijker, waardoor ook die inflatie niet zo snel zal oplopen.
Nee, maar wordt er dan te makkelijk gewezen naar de centrale bankiers? Doe iets.
Nou, centrale bankiers zullen wel accommoderend beleid moeten voeren. Want je hebt toen, zeg maar, eind 2018 heb je gezien, toen de Fed één keer een verkeerde beweging maakte, wat er toen gebeurde op de beurzen. Dus zijn een soort gevangenen geworden natuurlijk van de financiële markten in die zin.
Ja, de Fed heeft overigens in de laatste notulen aangegeven dat ze ook die rente voorlopig ongemoeid laten.
Ja.
Klaas Knot, om in eigen land af te sluiten, die heeft in de Volkskrant eind vorig jaar gezegd dat hij verwacht dat hij het voor zeer wel mogelijk houdt dat die rente de komende 5 jaar niet verandert. Miri, ja. Dat is nog eens vooruitkijken.
Ja, dat is zeker vooruitkijken. En daarmee herhaalde hij ook wel wat het IMF eerder had gezegd in oktober. En de grote boodschap daar was dat je dan ook wel heel goed moet blijven kijken naar de stabiliteit op beurzen. Juist omdat het natuurlijk zo'n lage renteomgeving enorm risicovol gedrag aanjaagt. En dat zie je overigens niet alleen in aandelen, dat zie je ook in obligaties. Dat mensen dus in bedrijfsobligaties gaan zitten met lage onderliggende kredietwaardigheid. Dus dat is allemaal packed and parcel, zeg maar, van deze omgeving. En ja, daar moeten we wel voor blijven waken.
Maar die omgeving is dus die lage rente. Je zou kunnen beweren dat die heel moeilijk nog verder omlaag kan. Dat die toch eerder omhoog gaat, iets omhoog gaat, dan nog verder omlaag.
Niet helemaal mee eens. Wij denken dat er nog wel een verlaging in zit. Zowel bij in de Verenigde Staten een kwartje eraf, als ook in Europa een dubbeltje eraf van de rente. Rond maart, april.
En nog één keer, hè?
Ja.
Hebben jullie dat nog toch niet? Nog één keer, de laatste keer.
Ja, dat weet ik niet of het helemaal zeker of het laatste keer is. Maar in ieder geval op die termijn wel. En dat komt omdat we eigenlijk verwachten, onze economen verwachten, dat het eerder nog slechter nieuws wordt op het macro-economische front in het eerste kwartaal. Voordat het weer beter wordt. En dat zal de centrale banken ertoe aanzetten om nog één keer die verlaging door te voeren. Dat is onze verwachting.
Laten we met die verwachting afsluiten. Mary Pieterse Bloem was hier, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Reinder Wietsma varieerde van de Romeinse tijd naar het hier en nu. Hij is ook nog portfolio manager bij IBS Capital Management. En Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Dank voor jullie komst. En fijn dat je er 2 uur lang was als mijn zakenpartner Tanja Nagel. Tot de volgende keer. 21 dagen keer 3, dan ben je gewend aan, aan de nieuwe patronen. Ja. Dus
elke
die nieuwe jingles. Nieuwe reclametijden. Oké, nou, ik hoop dat jij er ook aan kunt wennen, want ik zie jou graag weer terug. Morgen dan is te gast Shakti Rambaran Mishra van de Pensioenfederatie. Die spreken we dan uitvoerig over pensioenakkoorden, kortingen. Vrees ik toch ook dat we daar niet aan zullen ontkomen. Morgen heel veel meer daarover in BNR Zaken doen. Eerst de nieuwsupdate zometeen en dan Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.